Amen. Dus iets waar je niet over na wil denken, dat je in de laatste fase van je leven komt. Zo zat ik maandagochtend op kantoor. Ik had vorige week gesproken over the miracle of guidance. Het wonder van het leiden van wat God doet. Jouw leiden, je leiden zijn. En ik ging maandagochtend zitten op kantoor en ik zei, oké, nu zondag, waar ga ik nu zondag over spreken? En ik ben niet iemand die, sommige mensen kunnen dat, hè, die werken al maanden in het forum. Maar ik zoek God voor elke preek weer opnieuw. Van wat wilt u dat ik deze keer mag delen? En ik ging zitten en ik zag de tekst staan. Ik heb een rooster gemaakt voor de sprekers. Jij spreekt daar of jij daar. En dat heb ik een hele tijd geleden al hun gegeven. Dus ik ging gewoon zitten en ik dacht. En het thema was faith to believe again to see the invisible. Dus geloof hebben om opnieuw te geloven, om het onzichtbare zichtbare te zien worden. Ik denk, oké, yes. En ik keek naar de tekst die erbij stond, die ik moest delen. En er stond Johannes 11. En ik dacht, oh nee. Ik dacht, echt, daar heb ik echt geen zin in. Dat gaat over Lazarus, we gaan het zo lezen. Ik denk, nee, hoe heb ik dit nou kunnen doen? Het is misschien een iets andere preek. Mensen denken altijd dat ik heel makkelijk praat, maar ik praat niet graag over mezelf. Dus ik zei, hier, daar heb ik echt geen zin in. En ik keek naar het rooster. Wanneer moet Klaas, wanneer moet Rian, wanneer moet Robin, wie kan ik ruilen? Eerlijk zijn, hè? Denk, weet je, sommige dingen liggen heel erg. Maar dit is een woord waar ik mee worstel. En waar ik heel erg mee geworsteld heb. En ik dacht, oké, ik ga Rian bellen. Rian nam niet op. En ik ga Robert bellen. Robert nam op. Hey, ja. Oh ja, maar dat is mooi. Dat kan jij juist goed doen. Ja, dat weet ik wel. Ik hing weer op. Hij zei, ja, ik zit in de auto. Ik zei, ja, is goed, joh. Dus ik ging binnen en ik dacht, nee, ik heb hier geen zin in. Kan ik niet gewoon de tekst ruilen met een van de andere sprekers? Dat hun een andere tekst doen dan dat ik het doe. En God zei tegen me op. Ik voelde het in mijn buik dat hij zei, ik wil dat je iets deelt over jezelf. Ik wil dat je iets deelt, het is de tijd, ik wil dat je dat gaat delen. En toen zei ik, ja heer, dat wil ik eigenlijk niet, want dan heb ik het gevoel of ik in mijn blootje sta. Ken je dat gevoel dat je ergens staat, dat je iets zegt, dat je denkt, oké, ze zitten me allemaal aan te kijken. En pff, waar is hier het gat in de grond, in je blote kont? En ik zei, nee heer, niet die tekst. En ik had echt gehoopt dat hij zou zeggen van, nee joh. Gaan we wat anders doen, maar het bleef gewoon in mijn hoofd van, nee, het is de tijd. Het is de tijd, je moet hierover gaan spreken. Dus we gaan eerst lezen Johannes 11. Een heel groot stuk en daarna ga ik over mezelf wat delen. Waar deze tekst, waar ik zoveel mee geworsteld heb, maar ook wat me zoveel geloof en vertrouwen heeft gegeven. Lees maar met me mee en als je geen Bijbel hebt, Johannes 11, komt het op het screen. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha wonen. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden willen u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei, telt een dag niet 12 uur? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van de wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, omdat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij toch wel beter worden, heer? Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. En toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet. En terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: de Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten en Maria ze haastig zagen weggaan, liep ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklagen. En dat ergde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden: kom maar kijken, Heer. En Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij had toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. En hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei: haal de steen weg, Martha. De zuster van de dode zei: Heer, de stank. Hij ligt al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg. En daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit te wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden heeft. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Heel stuk, hè? Dit had ik opgeschreven om hierover te spreken. En dat ga ik ook doen. Maar ik ging lezen en ik zei: Heer, waar wilt u hier de focus op? Waar wilt u hier, als u zegt geloof, om weer opnieuw te zien voor het onmogelijke wat u kan doen? Zoals heel veel van jullie weten, is Feiko bijna 4 jaar geleden plotseling overleden. Mijn man. En een aantal van jullie weten het verhaal dat we hem hebben gevonden op een bootje. 'S avonds gewoon. Hij zat er heel ontspannen bij, uiteindelijk hoe we hem gevonden hebben. Maar er gaat zoveel door je heen als dat gebeurt. Dat is niet iets dat je zegt: nou, dat hebben we meegemaakt. Ik weet dat ik het eerste jaar gewoon in een soort van... ik weet ik veel waar ik was. Ik kon er niet eens bij. En ik weet op het moment dat we daar 's avonds aankwamen, dat uiteindelijk Robin en Lennart en Demi Feiko gevonden hadden met de hond. En dat ze zeiden: daar en daar is hij. En de politie was en wij stonden op de parkeerplaats. Hij zei: kom, we gaan erheen. Ik weet op het moment dat we daarheen reden bij de politie in de auto, zaten Elise en ik achterin. En ik vertel dit bewust omdat hier ook een keerzijde aan het verhaal zit. Ik vertel dit niet om te zeggen: oh, ik heb een leuk verhaal om te vertellen, want ik wou dat ik dit nooit had hoeven te vertellen. Nooit. Maar Elise en ik zaten in de auto en we moesten wachten, want de politie moest kijken of het echt zo was. En ik weet dat ik met Elise in die auto zat. Ik kon het gewoon helemaal niet bevatten. De politie zei tegen een van mijn jongens: van, heeft hij nog hartslag? En ik zei tegen Elise: hartslag. Waar hebben ze het over? En wij moesten wachten voordat we erbij mochten komen. En op een gegeven moment, we waren aan het bidden in de auto en de ramen waren beslagen. Dat zijn bepaalde dingen die je dan nog weet, hè? Het is heel apart als je iets heel heftigs in je leven meemaakt. Dan gaan er bepaalde dingen, die blijven je altijd bij. Voor mij, als ik daar weer aan terugdenk, denk ik, oh ja, de ramen waren beslagen en het was pikken donker. Het was 's avonds rond 23:30, 24:00. En wij moesten wachten. En ik zei op een gegeven moment tegen Lies, we hebben lang genoeg gebeden. Wat een onzin allemaal. Ik ga uit de auto en ik loop erheen. En we liepen over het veld naar het water toe. En ik weet dat ik Feik niet mocht aanraken en in een bootje zag zitten. En ik was er zo heilig van overtuigd dat hij zou opstaan. Want hij kon gewoon nog niet dood zijn. Hij had helemaal niks. Er zijn mensen die zeggen, oh ja, die preek die dag ervoor, dat was profetisch. Wat een gelul. Wat een gelul. Niemand weet wanneer zijn tijd komt. En dan, dat zeg je eigenlijk alleen maar om voor jezelf een fijn gevoel te geven. Dat je het een plek kan geven. Dat je het misschien ergens kan snappen of begrijpen. Maar wij stonden daar. Ik zat er, het kan gewoon niet. Het kan niet. En ik zag hem zitten. Hij zat, het was net of hij sliep. En ik weet op dat moment dat ik nog dacht, ik zei, Feik, doe normaal. Feik. En ik begon steeds harder te schreeuwen. Ik zei, Feiko. Want ik dacht echt, 100%, misschien wel 500%, dat hij op zou staan. Ik dacht echt op dat moment, dit kan gewoon niet. Alles, we hadden net besloten om meer samen te gaan genieten. En de dingen die God had gesproken, toen we hiermee gestart waren, al die dingen kwamen gewoon, dat klopte gewoon niet. En ik begon te schreeuwen, te schreeuwen, word wakker. En hij werd niet wakker. En we stonden erbij, we mochten hem niet aanraken. En om het verhaal een beetje kort te houden, zeiden ze op een gegeven moment, u kunt maar beter naar huis gaan. We bellen u als hij in het mortuarium is, want wij moeten wachten op iemand die komt om de doodsoorzaak, zeg maar, vast te stellen. Omdat het gewoon in de natuur was gebeurd. En wij gingen naar huis. Ga je naar huis? Ik dacht echt, hoe kan ik hem daar laten liggen? Met een politie, twee politie die wachten op een, even heel grof gezegd, een lijkschouwer. En wij stonden, ik zei, hoe kan ik hier nu weggaan? Ik kan niet weggaan. Het kwam er helemaal niet bij. En we waren thuis. We waren met het gezin thuis. En er waren nog een paar andere mensen die erbij waren. Ook per toeval. Ik denk dat het kan geen toeval zijn, maar goed. En we gingen bidden in huis. En we zeiden echt, Heer, dit kan niet. Hij is gewoon geroofd. Dit kan niet. 52 jaar. Waarom? Waarom? En we baden. En op een gegeven moment, ja, je bent gewoon helemaal flabbergasted. Je weet gewoon niet wat je moet zeggen, wat je moet doen. En nou, uiteindelijk werden we gebeld vanuit het Slingeland. En toen zeiden ze van, wil je je man nog zien? Ja, ik wil mijn man nog zien. En want ik had hem alleen maar in een bootje gezien met een zaklamp waar ze op schenen. En op dat moment was het gewoon licht, hè? Dat je daar staat. En dan is het in één keer allemaal licht en zie je alles heel goed. En we gingen naar het ziekenhuis. Ik met mijn dochters en de jongens waren thuis. En we kwamen daar binnen en we mochten Feik daar zien. En ik dacht echt, ik kon gewoon niet geloven. Ik aaide door zijn haar en ik zei, Feik, hoe kan dat nou? Gewoon dat gevoel dat je denkt, ik ben gewoon een jonge vent. Je gaat zomaar dood. Hoe kan dit nu? En we mochten daar gewoon even blijven. En uiteindelijk gingen we naar huis. En 's middags zou André komen. En die is samen met Elise Feik aangekleed en zouden ze Feik thuis brengen. Feik werd thuis opgebaard. En dat is zoiets onwerkelijks. En hij was in de woonkamer. We konden gewoon bij hem. En de kleinkinderen gingen kijken. We hadden een krukje bij staan. Hij was gewoon in de woonkamer bij ons. En dat, ik ben heel blij dat we het zo hebben gedaan. Normaal ga je over dat soort dingen nadenken als iemand ziek wordt. Of je aan het eind van het verhaal, dat je denkt, hoe gaan we het doen? Wat willen we meegeven? Waar praten we over? Maar dit was gewoon in één keer. En ik weet in die week dat wij thuis waren en een paar mensen zijn geweest. Feik zei altijd wel, hij was heel open over de dood. Hij zei altijd, als ik ooit dood ga, dan wil ik geen aapjes kijken. Dat zei hij altijd. En er waren een paar mensen waarvan ik dacht, ja, jullie mogen Feik nog zien. En toen op een gegeven moment hebben we besloten om de kist dicht te doen, want hij werd niet mooier. Maar dat moment voordat we dat deden, werd ik een keer 's ochtends wakker. Het was 4 mei, dode herdenking. Ik werd 's ochtends heel vroeg wakker en ik voelde in mijn binnenste dat ik moest gaan bidden. Ik had echt de overtuiging dat hij zou opstaan. Het verhaal van Lazarus kende ik toen al. En ik dacht, we waren altijd dat we daarover praten samen. Vaak zei altijd, als je die geloofsheld ziet en die geweldige godsman, die deed dit en die gooide een dood iemand tegen de muur en die spuugde er tegen en die deed dit. Vaak was altijd heel van, hoe raar, hoe beter. En ik werd wakker 's ochtends en ik werd wakker met het nummer van Rattle van Elevation. En ik dacht, ik ga dat nummer draaien thuis. En ik heb het heel hard gedraaid, echt heel hard. En ik ben gaan bidden en ik geloofde echt dat Fijke op zou staan. Waarom? Om het plan wat God met deze kerk heeft en met deze stad, met ons leven, dat was nog niet volbracht. En ik was zo overtuigd als Jezus iemand uit de dood terug kon laten komen. En dat hij zegt, wij zullen dezelfde dingen als hem doen en nog groter. Dat hij dat zou gaan doen. En ik ben gaan bidden en schreeuwen. En ik zei, Fijk, sta op, word wakker. En ik weet op een gegeven moment dat ik dacht, ik ga je niet tegen de muur aan gooien. Zo raar ben ik niet. Ik bid nog 1 keer en nu moet je opstaan, anders ben ik klaar. Hij stond niet op. Hij stond niet op. En het hele verhaal van Lazarus en de komende periode in de kerk, als er de nummers zongen van hij laat doden opstaan uit de dood en hij doet dit en dry bones. Al die teksten die maar begonnen over van dat hij op zou staan of dat iemand uit de dood zou opstaan, dat was een worsteling voor me. Ik snapte het gewoon niet. En allerlei gedachten gaan en ik denk, waarom, Heer, waarom? Later hoorde ik ook dat andere mensen in de gemeente op dezelfde ochtend, op dezelfde tijdstip hebben gebeden voor Fijk. En dan denk ik ergens, lag het aan mijn geloof? Nee. Nee, het lag echt niet aan mijn geloof. Ik had 1000% geloof, maar het gebeurde gewoon niet. Weet je, mijn geloof is niet minder geworden. Ik hoor vaak mensen die dingen overkomen, die zeggen, ja, waar was God dan? Mijn geloof is niet minder geworden. Ik begrijp het niet. Maar mijn waarom is een als geworden. Mijn waarom is een als geworden. Als in vers 14 zegt dat Jezus zegt, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Weet je wat daar letterlijk staat, wat Jezus zegt? Nu kunnen jullie vertrouwen hebben. Er staat letterlijk, Lazarus is gestorven en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot vertrouwen komen. In vertrouwen stellen. Als situaties in jouw leven en in mijn leven niet gaan zoals wij hopen, of dat dingen niet zichtbaar worden in je leven, dan kan je je leven wel toevertrouwen aan God. Ik haal mijn voorbeeld aan, omdat God tegen mij zegt, ik wil dat je dit deelt. Niet omdat ik dat zo fijn vind, want ik praat hier het liefst niet over. Er zijn een paar mensen die hier het fijne van weten. Omdat het gewoon, ik mag er geen woorden voor gebruiken hier op het podium, omdat ik daar geen woorden voor heb. Dat werd ook heel vaak gezegd. Daar werden we op een gegeven moment melig van. Maar als situaties in je leven niet gaan, in jouw leven, je huwelijk, je werk, je relaties met je vrienden, je opleiding, waar je woont, de ziekte waar je door lastig gevallen wordt. Als situaties niet zo gaan in je leven, Jezus zegt letterlijk, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. In het Engels staat deze tekst, and for your sake I am glad I wasn't there, because now you have another opportunity to see who I am, so that you will learn to trust in me. Leren vertrouwen in elke situatie van je leven. Faith to believe again, to see the invisible. Heb jij vertrouwen Als je leven anders gaat dan jouw planning. Dat is echt een vraag vanochtend voor jou. Misschien zit je hier werkeloos. Misschien had je de beste baan ever. Misschien is de sky is the limit en heb je van de week te horen gekregen dat je ziek bent. Misschien word je lastiggevallen al jaren door ziekte of door pijn of door verdriet of door dingen die je zijn aangedaan. Maar heb je vertrouwen in God als je leven anders gaat dan je had gepland? Heb je vertrouwen dat het onzichtbaar nog steeds zichtbaar kan worden? Of als het misschien niet zichtbaar wordt? Jezus zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd kan worden. Wij zijn geen chakakerk. We zijn geen kerk waarin we zeggen, als we maar hard genoeg zingen en de dingen blijven herhalen, dan wordt het hier zichtbaar op aarde. Jezus wist dat Lazarus stierf. Maar hij zei alleen dat God geëerd werd door de situatie. Jouw situatie in jouw leven, daar waar jij mee worstelt, daar waar jij mee loopt, daar waar jij teleurgesteld in bent, waar jij verdriet over hebt, dat het tot eer van God zal zijn dat zijn Zoon geëerd wordt. Martha zegt tegen Jezus, als u hier was geweest. Hoe vaak ik dat wel niet gezegd heb. Als u hier was geweest. Maar weet je, in de loop van de jaren ben ik gaan denken, misschien was Jezus er wel bij. Want ik weet zeker, als God tegen hem had gezegd, Fijk, mooi hè, in het bootje. De vogeltjes kijken, want het is mijn maandagavond, het is prachtig weer. We hadden net 4 weken een bootje. Mensen denken dat we een sloep hebben, maar het was een bootje van 3 meter. We konden net met z'n vieren, met de kinderen en de kleinkinderen in zitten. En een fluister en een of ander elektrisch motortje. Maar ik weet zeker, dat Fijk daar maandagavond gezeten heeft en gedacht, zal ik mijn boek pakken? Zal ik mijn hengeltje uitwerpen? En hij is gesprek met God geweest en hij zag die meerkoetjes. Er waren nestjes in de tijd van het jaar daar. Als God heeft gezegd tegen hem, Fijk, voor mij hoeft het niet meer. Dat hij gezegd, ik ga met u mee. Hij had geen tijd om even afscheid te nemen. Dan had hij gekozen voor God, weet ik 100% zeker. Dat is wie Fijk was. Maar wij, de omstandigheden, de mensen die om me heen staan, die zeggen, zoals Martha ook zei, als u hier was geweest, Heer, had u niet even van tevoren hem een briefje kunnen laten schrijven? Als u hier was geweest in deze situatie, had u niet kunnen laten merken, Heer, dat ik het wist, dat ik het aan zag komen? Dat mijn laatste gesprek met Feiko niet over iemand ging, maar dat we praten over de toekomst, wat we wouden. Of dat hij nog even in één keer tegen mij dit zei. Ik heb de afgelopen jaren elke keer overal weer gekeken. Zou ik ergens briefje vinden, zou ik wat vinden? Ja, dat is gewoon tegen beter weten in me. Dat wil je. Je wil gewoon nog ergens denken van, oh nee, dan doe ik zijn jas open of vind ik iets. En dan, ja, Miek mocht ik er niet meer zijn. Die briefjes had heel vaak geschreven. Als hij op reis ging voor naar de Engeland, voor Hillsong, om naar het netwerk te gaan. Of ergens heen, schreef hij altijd briefjes. Als de kinderen op vakantie gingen, we schreven altijd briefjes naar elkaar. En al die briefjes heb ik bij elkaar verzameld. En ergens wil je dan wat vinden wat je niet meer vindt. Als u hier was geweest, Heer. Ken je die situatie in jouw leven? Dat er momenten zijn, zeg, Heer, als u hier was geweest, dan hadden we nu geen ruzie gehad. Als u hier was geweest, Heer, dan was ik misschien niet ziek geworden. Als ik hier was geweest, Heer, had ik misschien niet de verkeerde afslag genomen. Hoe vaak zeggen wij dat niet? Hoe vaak zeggen wij niet, als u God bent, waar was u dan? Als u God bent en u heeft alles in uw hand, waar is die God dan van je? Familie die niet gelooft, die zegt, nou, ik snap niet dat je in God gelooft. Een gezonde man van 52. Opa, net opa, zijn derde kleinkind kwam er bijna aan. En inmiddels hebben we de 7. Als u God bent, waar was u dan? In jouw situatie? Maar God, de schepper van hemel en aarde, is ons helemaal niks verschuldigd. God, de schepper van hemel en aarde, is jou en mij niks verschuldigd. En toch gaf hij alles. Toch gaf hij alles. Hij gaf alles. Hij gaf zijn zoon om de weg te herstellen met de vader. Hij gaf zijn enige zoon om de weg te herstellen met de vader. Zodat jij en jij en jij en jij en jij en jij en ik eeuwig leven zouden hebben. En waarom geven we dan God de schuld? Waarom moeten we iets, een antwoord hebben als er geen antwoord is? Waarom moet de waarom-vraag voor ons opgelost worden? Waarom in deze wereld geven mensen God overal de schuld van? Ik heb er het antwoord op. Heel simpel. En serieus, ik heb er echt het antwoord op. Omdat we God hebben losgelaten. Omdat we onze eigen God zijn geworden. Omdat wij ons eigen koninkrijkje bouwen. Omdat we onszelf op de eerste plek zetten. Omdat we op menselijke manieren oplossingen zoeken. Omdat we onszelf belangrijker vinden dan ons gezin. Onze partner. Onze kinderen. Onze kerk. Ons werk. Want het moet mij goed voelen. Het moet mij passen. Het moet in mijn levensplan de komende 5 jaar passen. Het moet in mijn toekomstplaatje zitten. Maar Jezus zegt in vers 25... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? En Martha zegt, ja, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar deze wereld zal komen. Maar eigenlijk zegt ze, ja, Heer, ik vertrouw dat u de Messias bent. Het woord geloven wat hier staat, wordt elke keer in de grondtekst vertaald met vertrouwen. Ze zegt eigenlijk, ik vertrouw dat u de Messias bent, de Zoon van God. Ik vertrouw. Vertrouw jij hem? Vertrouw jij hem? Jezus zegt in vers 14 dat hij zegt dat jullie tot geloof komen. Maar dat bedoelt er eigenlijk mee dat je tot vertrouwen komt in hem. Dat je geloof niet alleen als een gevoel of als een religieus iets doet. We gaan zondag op de kerk, want we geloven. Nee, God vraagt of je hem wilt vertrouwen. Dat gaat veel verder, lieve mensen. Vertrouwen hebben in het onbekende. Vertrouwen hebben in dat je niet weet hoe je toekomst eruit ziet. En dat vers 25 waarin Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal nooit sterven. Verwijst naar Johannes 8 vers 51 waarin staat, waarachtig zegt Jezus. Ik verzeker je, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Zal hij de dood nooit zien. Er staat niet, hij heeft even de dood gezien. Of hij was een seconde dood. Of misschien gaat hij nooit dood. Nee, hij zal de dood nooit zien. Als je Jezus kent en Jezus vertrouwt en jouw laatste adem is geslagen, zul je de dood niet zien. Nou, wil je iemand halleluja opzeggen? Jezus zegt, ze zullen leven. Maar dan een stukje verder komt Maria naar Jezus. En die zegt hetzelfde. Die zegt, en dat staat in vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze viel aan zijn voeten neer. Een moment waarin ze dacht, Heer, ik weet het niet meer. Ik snap het niet. Ken je zo'n moment in jouw leven? Nou, ik de afgelopen 3 jaar heel vaak. Heel vaak. Je zegt, Heer, ik snap het niet, ik weet het niet. Maar ik wil u vertrouwen. Het wonder is niet gebeurd wat u zegt over Lazarus. En toch geloof ik u. Toch vertrouw ik u. Misschien zit jij hier en weet jij niet hoe jouw toekomst eruit ziet. Vertrouw je hem dan? Vertrouw je hem dan? Om blijven te geloven dat het onzichtbare zichtbaar kan worden. Dat het wonder nog steeds gebeurt. Dat je nog steeds kan genezen. Dat er nog steeds wonderen gebeuren. Dat mensen uit de dood opstaan. En Jezus zegt, als zij zegt, als ze hier was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven. En diep bewogen vroeg hij. Diep bewogen. Dat geeft aan dat Jezus met je meevoelt. Dat geeft aan dat Jezus weet waar hij doorheen gaat. Dat geeft aan. Jezus wachtte zelfs 4 dagen voordat hij daar naartoe ging. Ook zo raar. Als je dit hoofdstuk gaat ontleden, zin voor zin, staat zoveel in. Denk, wow, Heer, u bent God. U had meteen moeten gaan. U had niet eens erheen hoeven gaan. U had gewoon kunnen zeggen, Lazarus, sta op. Maar Jezus kiest voor bepaalde dingen die wij niet begrijpen. En hij is diep bewogen en hij zegt tegen haar. En hij begon zelfs tegen haar te huilen. Hij begon zelfs tegen haar te huilen. In een Engelse vertaling zegt Jesus wept. En dat zeggen we heel vaak, oh, dat is de kortste zin in de Bijbel. Jezus huilde. Jezus huilde. Jezus huilt ook over jouw situatie. Jezus is ook bewogen met jouw situatie. Dat je nog steeds geen kindje hebt. Dat je huwelijk nog steeds niet is hersteld. Dat je nog geen toekomst hebt. Dat je misschien nog niet genezen bent. Misschien als ouder dat je hier zit en denkt, oh, ik heb al zo lang gebeden voor mijn kind. En, Heer, waar bent u dan? Hij is er. Hij is er. Jezus is bewogen voor jouw situatie. Jezus is bewogen voor jouw situatie. En hij weet hoe jij je voelt. En hij weet waar je doorheen gaat. Maar weet je, er zullen ook mensen in jouw situatie zijn, in jouw leven, die zeggen, ja, als jij die Bijbel leest, God, hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij heeft zelfs Lazarus uit de dood kunnen voorkomen. Hij heeft Lazarus laten opstaan. Waarom is dat niet bij jouw man gebeurd? Of in jouw situatie? Waarom ben jij nog steeds niet genezen? Bid je wel genoeg? Heb je wel genoeg geloof? Heb je wel genoeg vertrouwen? Ben je wel geestelijk genoeg? Lees je elke keer wel 1 uur minimaal de Bijbel? Doe je je weesgegroetjes wel? Zondig je niet? Misschien ben je hem daarom nog niet genezen. We zitten zo met die vinger te wijzen. Hè? God kan toch alles? God kan toch alles? Ja, hij kan alles. Hij kan alles. Hij kan alles. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Jezus. In het geval van Lazarus deed hij dat ook. Hij zei letterlijk in vers 41 staat er, Vader, ik dank u dat u mij verhoort. U verhoort mij altijd. Dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Mijn waarom werd een als. Mijn why werd een if. Als dit moest gebeuren. God heeft alles in de hand. Hij weet wanneer jouw laatste adem gaat. Hij weet hoe jouw leven al lang gaat. God weet alles. Nou, als dit moest gebeuren in het plan van God, dan wil ik dat het tot eer en glorie is voor de Zoon van God. En niet omdat ik zo'n sterke vrouw ben, maar omdat ik zo'n sterke God dien. En omdat God zichtbaar wordt door mijn leven heen. Want reken maar, als je je partner moet verliezen, daar kan je niks mee vergelijken. Dat is niet, oh, het eerste jaar is voorbij, nu gaat alles wel weer beter. Je mag me altijd bellen. Hey, als je wat nodig hebt, bel me maar. Het zijn allemaal dingen, daar kan je helemaal niet bij komen. En weet je, ik dacht net zo. Ik dacht net zo, als ik iemand tegenkwam die 2 jaar geleden iemand verloor. Zei, God, die ziet. Dan zei ik tegen mijn kinderen vaak, God, die ziet er best wel weer goed uit. Hij gaat best wel goed met die mensen. Wat weten wij er nou van? Maar als Jezus alles in zijn hand heeft, wat ik geloof, en dat hij in staat is, God, om alles te doen, dan wil ik dat het tot eer en glorie is van zijn naam. Als jouw situatie nog niet veranderd is, als jij nog steeds niet genezen bent, kan je dan vandaag ervoor kiezen? Ik heb geen antwoord op de waarom. Als ik nog niet genezen ben, als mijn huwelijk nog niet hersteld is, als mijn kinderen nog niet, als de financiën nog niet, als, dan wil ik, Heer, dat ik mijn vertrouwen volledig aan u geef en dat ik kan zien, Vader, dat u daardoorheen uw Zoon wordt geëerd. Kan jij jouw why ombuigen naar een if? Kan jij jouw situatie waar jij je in bevindt ombuigen? En net zeggen als dat wat Jezus hier aan Martha en Maria laat zien, dat hij zegt van, ik doe het wel. Misschien niet zoals wij het graag willen. Ik dacht echt dat Fijk op zou staan. En dat iedereen erover zou praten. En dat mensen daardoor Jezus leerden kennen. Zeg maar, er moet wel een God zijn, want dit hebben we nog nooit gehoord. Hij was echt doodverklaard en bla bla bla. Had ik echt geloof voor. Maar het is niet gebeurd. Maar mijn geloof is niet minder geworden. Nee, mijn geloof is zelfs meer geworden. Ik heb nog meer vertrouwen in hem gekregen. Hij kan van niets iets maken. Hij kan van niets iets maken. Hoor je wat ik zeg? Hij kan jouw situatie kan niet gebruiken. Maar dat is niet de boodschap die wij graag willen horen. We willen graag horen dat het eind goed al goed is. Bellen en het beest. En dat de koning en de koningin gaan trouwen. Dat het allemaal goed eindigt. Dat we uiteindelijk het mooie huisje krijgen waar we zo lang van dromen. Of de partner krijgen waar we zo verliefd op zijn. Of de baan waar je weet waar je zo goed voor bent. Maar je leven gaat niet altijd zoals je wil. Weet je, een verdriet mag er zijn. Je kan niet zeggen in de situatie van jouw leven, als je al jarenlang ziek bent, dat je zegt, je moet nou een keer ophouden. Je bent al zo lang ziek, je moet een beetje positief zijn. Ja, maar dat wordt gezegd tegen mensen. Ik weet dat dat ook tegen Gedien wordt gezegd. Ik ga niet met Gedien praten, ik moet niet altijd horen wat ze allemaal heeft. En ik weet dat het voor veel mensen ook heel intens kan zijn als ik langskom met het verdriet van Fijko. Want ik praat graag over hem. Ja, en dat blijf ik mijn hele leven doen. Omdat het gewoon een fantastische mooie periode was. Een voorrecht was om met zo'n geweldige, irritante, eigenwijze vent getrouwd geweest te zijn. Ik kan je niks zeggen nu. Maar ik weet dat het ongemakkelijk is voor mensen om met mensen om te gaan die met diep verdriet leven. Maar het is ook ongemakkelijk om met mensen om te gaan die depressief zijn. Het is ook ongemakkelijk om met mensen om te gaan die een rot huwelijk hebben. Waar je altijd het verhaal moet aanhoren van, we hebben weer ruzie, het loopt weer niet, doe dat. Of iemand die ziek is, die nog steeds geen oplossing heeft. Of mensen waarvan je zegt, ik heb weer naar de fles gegrepen. Ik weet weer niet hoe ik met mijn geld, ik heb weer gegokt. En vul maar in. Maar Jezus zegt in dit hele verhaal, deze ziekte, deze situatie, dit gebeuren loopt niet uit op het eind als je hem volgt. Alles in jouw leven loopt niet tot een eind als je hem volgt, maar op de eer van God. En ik hoor mensen nu denken, nou lekker dan, moest je man daarvoor dood? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ooit zal ik het begrijpen. Maar ik hoef het niet te kunnen begrijpen om hem te kunnen vertrouwen. Jij hoeft jouw situatie ook niet te kunnen begrijpen om Jezus te kunnen volgen. Hoor je wat ik zeg? Jij hoeft jouw situatie in jouw leven niet te begrijpen om te kunnen zeggen, Heer Jezus, ik volg u. Omdat alles wat we doen, alles wat je in dit leven mag doen, en eigenlijk is het maar zo'n stukje. Als je het Bijbelboek Job leest, alle kommer en kwel. En uiteindelijk krijgt hij het nog beter dan dat hij het ooit heeft gehad. Als je het verhaal van David leest, alle psalmen. Hoeveel staan er niet geklaag en verdriet. En was ik maar een worm en mijn dag vervloeken. En ik ben een zonde geboren. Al die mannen die hier in de Bijbel staan. Het is maar zo'n stukje van je leven. Als je Jezus volgt, heb je de eeuwigheid. En daar kunnen wij geen invulling aan geven. Maar het is maar zo'n stukje je leven. Leef elke dag in het vertrouwen dat Jezus met jou meegaat. Dat Jezus met je meehelpt. Dat Jezus weet wat je voelt. Kan iemand van Hozing even komen? Iedereen. Wilt u heel even wachten? Iedereen weet, als je Jezus volgt, dat je het eeuwige leven hebt. Iedereen weet dat. Jezus zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood. Jouw situatie waar jij vandaag mee zit. Waar jij misschien de moed in hebt opgegeven. Loopt niet uit op het eind. Hoor je wat ik zeg? Laat je nu niet afleiden. De situatie waar jij nu in zit, loopt niet uit tot een eind. De situatie waar je nu in zit loopt niet uit tot het eind. En dat mag met knikkende knieën. Dat mag met tranen van verdriet. Dat mag met een groot handen omhoog heffen. Heer, waar was u? Heer, waar bent u? Zullen we gaan staan? Heer, waar was u? Waar was u? Jezus zegt aan het eind van dit verhaal: Vader, ik dank u dat u mij verhoort. Hoor je wat ik zeg? Jezus zegt: dank u, Vader, dat u mij verhoort. God hoort je. God hoort je. Hij is hier in ons midden. Er staat in zijn woord: waar twee of drie in zijn naam bij elkaar komen, daar is hij in ons midden. En mijn verhaal is mijn verhaal. Jouw verhaal is jouw verhaal. En door jouw leven heen mogen wij deze wereld laten zien dat er een man is, zijn naam is Jezus, die hoop geeft. Die hoop geeft, die troost geeft, die liefde geeft, die arm om je heen geeft, die naast je loopt en met je meegaat door het diepste dal in je leven. We weten niet wat er gaat komen als je deze hele wereld bekijkt en als je naar al die verhalen moet luisteren van het nieuws en denk je, jongens, er is niks geen nieuws, hè? Nebukadnezar, lees dat Bijbelverhaal maar eens. Het was net zo erg als wat er nu allemaal ziet in de regering, wat er gebeurt over de wereld. En we zijn zo gauw van slag. We leggen zo gauw ons eigen antwoord op het grote vraagstuk. Kan jouw why een if worden? Kan jij weer geloven, opnieuw zien? Ook al is jouw leven misschien nog niet gegaan zoals het gaat. Ook al heb je misschien niet de antwoorden gekregen die jij wenst. Kan je zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Jezus. Dat u zegt, als we nu geloven, dat we eeuwig leven hebben. En alle dogmaatjes en verhalen en dingen die we eromheen bedenken in onszelf en bewijzen zoeken. U bent genoeg. U, Jezus, bent genoeg. Heer, nu ziet een ieder die hier is gaan staan. Die worstelt met haar pijn of zijn verdriet. Vragen. Misschien van de week wel zelfs gezegd hebben: waar bent u, Heer? Ik hou dit niet langer meer vol. Ik trek dit niet. Ik ben boos op u en teleurgesteld. Ik doe zo mijn best. U kunt het allemaal aan. U bent nergens van slag van. U bent ons niks verschuldigd. Maar u gaf het enige wat u had, uw Zoon Jezus. In de Jezus, ik bid u dat u op dit moment door de rij heen gaat. Dat u herstelt, Heer, wat gebroken is. Want u bent de God van herstel. U bent de God van wachten. U bent de God van wonderen. En u doet nog steeds wonderen. En ik bid u, Heer, voor ieder die hier staat. En in zijn hart op dit moment uitroept. Waar bent u, God? Ons overgeven, zeg, Heer Jezus, ik vertrouw u. Dank u wel, Heer Jezus, dat u te vertrouwen bent. Dat u er altijd bent. En ik bid u voor een ieder vader een zegen daarin uit. U bent de God van wonderen. Heer, we hebben geloof, we hebben vertrouwen om opnieuw te zien dat wat niet zichtbaar is. Dank u wel, Heer, dat u de God bent die voorziet. Uw vrede spreek ik uit over een ieder die hier is. In Jezus' naam. Amen.